Dan was er een opmerking al aan het begin. U hebt de twee Herodesen uit het Nieuwe Testament simpel op één hoop geveegd. Nou, dat heb ik inderdaad gedaan. Er waren twee Herodesen. Zeker, waarschijnlijk drie. En degene die, laat ik zeggen, de Heer Jezus, die in de tijd van de Heer Jezus de kindermoord op zijn geweten had, die Herodes is immers omgekomen voor de Heer Jezus uit Egypte terugkwam. Dus dat kan nooit dezelfde zijn geweest dan de Herodes die er was in de dagen van Pilatus, zal ik maar zeggen, later. Dus er moeten zeker twee, misschien wel drie. Maar ik heb niet willen zeggen dat het om dezelfde persoon ging, Sek, maar dat het om dezelfde stam ging. Om dezelfde Esau-stam ging. Esau. Want ze zijn beide van Esau afkomstig. En ze hebben dus in die zin de lijn van Edom, de lijn van Esau, doorgezet. In het begin van uw betoog zei u dat de Edomieten ook gezegend zouden worden. U bent daar niet op teruggekomen. Integendeel, ze worden als stoppels verbrand. En er was ook nog een mondelingenvraag, precies hetzelfde. Over dit, dus die komt twee keer voor. Ik zal u dat voorlezen, dat komt uit het boek Daniël. Daniël hoofdstuk 11. Ik heb dat inderdaad niet opgezocht en gelezen, maar toch. Voor een uitvoerige verhandeling van Daniël 11 moet u misschien naar Veenendaal komen. Er zijn allerlei lezingen over Daniël binnenkort. We zijn daar bezig, aan hoofdstuk 8 toe, aanstaande zondag. Maar het gaat om vers 40 en verder. Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het zuiden in botsing komen. En de koning van het noorden zal op deze aanstormen. Met wagens en ruiters en vele schepen. En hij zal landen binnenvallen en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het sieraadland zal hij binnenvallen. En velen zullen struikelen. Maar aan zijn macht zullen ontkomen. En daar komt het vandaan. Edom, Moab en de keur van de Ammonieten. Natuurlijk gaat het dan over de vraag, welke tijd is dit? Is dit een soort eindfase? Antwoord ja, maar dat moet je dan uitvoerig aantonen. Moet je dan stukje voor stukje proberen neer te zetten. Het is dus een strijd die gevoerd wordt in het beloofde land, in het sieraadland, dat is dus echt het land Israël. En daar zal een enorme strijd zijn en daar komen op de een of andere manier Moab en Edom en Ammon apart te staan. Zo is er ook voor de Filistijn aan ontkoming. De Palestijn, het woord Palestijn en Filistijn is precies hetzelfde. Ik kan niet zeggen dat alle Palestijnen vandaag Filistijnen van vroeger zijn of zo. Dat gaat even te ver. Maar toch, de link is er wel te degen. Het woord is precies hetzelfde. Maar ook voor de Filistijn is er ontkoming, want ze worden gezien volgens het boek Zacharia als een stam in Israël. Met andere woorden, ook zij hebben een speciale plek. Nu, de vraag is, hoe rijm je dat met het feit, en dat is ook een vraag van nu, met het feit dat ze stoppels zijn, als stoppels worden gezien. Er blijft immers niks over. Nu, hun daden verbranden. Hun bestaan als natie, als macht verbrand. Maar dat wil nog niet zeggen dat de mensen zelf allemaal weggevoerd of weggevaagd zullen zijn. Dat is een wat moeilijke uitdrukking misschien. Hoe moet ik het zeggen? Er zijn heel veel uitdrukkingen in de schrift van verbrand door vuur. Bijvoorbeeld, laat ik maar zeggen 1 Korinthe 3, ook de gelovigen die komen met hout, hooi en stro, dat zal door vuur verbrand worden. De dag des Heren komt, wordt in vuur geopenbaard. Alsof er dan niets overblijft. De Heren zegt altijd dat wat ze doen, dat wordt gegarandeerd afgebroken. Er blijft niets van over. Er zal geen enkele herinnering zijn. Maar Gods plan met diezelfde volkeren kan daar nooit onder lijden. Ook als al Israël weggevaagd zijn, de Heer zal uit het stof als het ware, en dat zegt Daniël 12 uit, Zij die slapen in het stof der aarde, die komen terug. Met andere woorden, ook al is het zo dat het oordeel zo dramatisch en drastisch was, toch zal er ontkoming zijn. De taal van de schrift zegt dat de daden van volkeren, de daden in dit geval van Edom, absoluut weggaan. Er blijft niets over. En Edom zelf zal als natie, als volk, als geheel, dus als een machtsblokje of machtsblok niet meer bestaan. Dat is helder. En toch zal de Heere hen op de een of andere manier een ontkoming geven. Vandaar dat zelfs in het boek Obadja nog sprake is van verlossers die vanuit Sion vertrekken en die een werk gaan doen. En dan zijn de volken van Moab, Ammon en Edom nu nog te herkennen? Antwoord, nee. Ja, ze moeten in het, wat wij noemen, Jordaanse volk zitten. Jordanië is ook een samenraapsel van alles. Maar dat is het hele Midden-Oosten. Filistijnen kun je ook niet meer herkennen. Palestijnen, nog een keer, dezelfde naam, precies hetzelfde woord. Maar je kunt niet zeggen dat het een is gelijk teken krijgt. Palestijn is Filistijn of omgekeerd. Kan niet. Dus zit je met een enorme vermenging. En binnen het Palestijnse leven zijn ook heel veel schakeringen. En de Palestijnen weten dat zelf ook en handelen daar ook zo over. Er zijn ook hele horden die ze helemaal niet terug willen daar in dat land. Die laten ze maar ergens zitten waar ze nu zitten. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, kijk, dat is nou een Palestijn of een Filistijn. Dat is een Edomiet, dat is een Moabiet, dat is een Ammoniet. Ik weet het niet. Dat rijmt ook nog, maar dat bedoel ik eigenlijk niet zo. Maar ik wilde wel graag zeggen, opnieuw zeggen, dat de Heere ze wel kent. En dat de Heere heel precies weet waar ze zitten en wie ze zijn. Hij kent ze. En zoals de Heere zegt, ik zal mijn volk, al zit er maar één ergens in Moskou, ik zal die ene eruit halen. Zo is de Heere. Zo zal het ook zijn met deze volkeren. De Heere weet het heel precies. En dan een vervolgvraag, bestaat de zegen van Ismaël, Genesis 17 vers 20, alleen dat ze groot en talrijk zullen worden? We gaan die zegen lezen, Genesis 17 vers 20 vraagt u. Ik begin bij vers 19. 18, en Abraham zei tot God, och mocht Ismaël voor uw aangezicht leven. Maar God zei, nee, maar uw vrouw Sara zal u een zoon baren. Gij zult hem de naam Isaac noemen. En ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. En wat Ismaël betreft, ik heb u verhoord, zie, ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik oprichten met Isaac, die Sara u op dezezelfde tijd in het volgende jaar baren zal. Toen God geëindigd had met hem te spreken, voer hij van Abraham op. Hier is inderdaad de zegen alleen maar talrijk. En dat zijn ze. De Ismaëlieten, heel breed, Arabieren, ze zijn zeer talrijk. En dat is nog zo. Maar dat zal daarom steeds moeilijker worden om precies te duiden met welk belang volk 1 of volk 2 of volk 3 bezig is hun haat te koesteren. Want soms is de invalshoek verschillend. Toch moet je zeggen dat dit hele conflict al een conflict is, dus het conflict van vandaag, het Midden-Oosten, een conflict is van vroeger. En dat het dus te maken heeft met Ismaël en met Isaac, met Esau, met Jacob. Daar ligt het begin van het conflict. En ik hoop dat we het gaan zien en dat we ook gaan snappen dat dat niet zomaar een strijd is, zoals het misschien strijd is geweest tussen Duitsland en Nederland. Ik geloof niet dat dat zomaar een strijd is geweest, hoor. Maar goed, dat was een of andere machtswillusteling die dan dacht dat hij bijna het duizendjarige vrederijk moest gaan vestigen met de naam Hitler. Ik bedoel, die heeft van alles gedaan, maar hier, daar zit ook veel meer achter dan wij vermoeden. Maar hier in het Midden-Oosten gaat het niet alleen maar om zulke conflicten, hoe groot ze ook zijn. of hoe klein ze ook zijn. Het gaat hier nadrukkelijk om machten en krachten die te maken hebben met de hemelse gewesten. Als in het boek Daniël, en ik zie Daniël's Bijbelboek duidelijk als een soort sleutel voor de hele profetie. Als het boek Daniël gaat vertellen, niet Daniël zegt het, maar de engel zegt het aan Daniël. Er is buiten jouw gezichtsveld veel meer aan de hand dan jij vermoedt. Ik wilde wel komen, maar de vorst van de Perzen stond 21 dagen tegenover mij. U vindt dat in Daniël 11, die termen. En dat heeft te maken niet met een vorst van Perzen die nog, of de vorst van Griekenland, een vorst van Griekenland die er op dat moment was, maar dat was zelfs een vorst die nog moest komen. Die bestond nog niet eens. En Daniël krijgt een heel klein blikje, een blik achter de schermen, een heel klein moment dat hij achter de schermen mag kijken, dat wilde ik eigenlijk zeggen. En Daniël moest onderkennen en moest weten, er zijn dingen die ik niet zien kan, die ik niet tasten kan, die ik niet in de krant heb, die ik niet op de televisie zie, maar die er wel zijn. Machten en krachten, strijd, waarvan het Nieuwe Testament zegt, een strijd in de hemelse gewesten. Machten en krachten. Oorlog in de hemel komt, volgens Openbaring 12.